zeg al, ja, maar hebben ze die klok geladen?
De klokken van Kuwait.
Hij is gewoon met een shovel omgegooid. En daar zijn ze zo overheen gegaan.
Toen Go Ahead in 1930 landskampioen werd, was dat een enorm feest. Door de Deventerburgerij werd de club een klok aangeboden. Die klok die stond op een groot stenen voetstuk en was 33 jaar lang een eikpunt voor vele fans die elkaar wilden vinden in het stadion. In 1963 werd het stadion grondig verbouwd en de klok verdween. Waarheen is de grote vraag?
Wat ze zeggen is dat hij gewoon daaronder geschoven is, onder die tunnel, dat hij daaronder nog is.
Je luistert naar Het Mysterie van de Kampioensklok, een podcast van De Stentor. Wij willen weten of er voldoende aanwijzingen zijn dat die klok nog bestaat. We spreken oud-spelers, het bouwbedrijf, mensen in de leiding van de club. We duiken de archieven in, wat staat er op foto's en in krantenknipsels. Want juist die tribune, waar die klok onder zou liggen, wordt binnenkort weer verbouwd. Dus, is de klok dan vindbaar?
Ik hoop dat ik er een mee mag maken, dan moet je die klok vinden.
Om terug te kunnen kijken in die kampioensjaren moeten we ver terug. Dick Snijder, alias Knakkie, pakt het boek erbij, 100 jaar Go Ahead.
Dat zou toch moeten, hè? 100 jaar Eagles, 100 jaar Go Ahead.
Er gingen 59 al 5000 supporters mee naar Groningen. Ik heet dat, lees dat.
Dick Snijder en Wietse Veenstra waren grote namen in die tijd.
Ik was op een gegeven moment de duurste speler die PSV kocht. 375.000 gulden. In die tijd.
Ja. Deventer was vruchtbare grond voor de voetballerij van toen.
Ja, dat zeggen mensen altijd. Hè? Die kan laden voetballen, die kan laden voetballen. En we hadden er plezier in. We hadden ook niks anders. Wij hadden alleen maar een bal vroeger. Ja. En een oude fiets.
Waar ze ook liepen, die kampioensklok van het kampioensjaar 1930 prijkte trots boven alles uit.
Nou, die was heel groot. Ja, die was morgen 2,5 meter zo naar boven. Boven rond, klok erin. En dat met een stenen gebeiteld is. Aangeboden door de burgers of weet ik wat. Gemeenschap Deventer ter ere van het kampioenschap.
Ja. Er zijn er ook helemaal geen foto's van of zo?
Dat weet ik niet. Ja. Dan zou je bij meneer Staring moeten wezen.
Meneer Staring?
Staring van Niet te Kraken bij Kuwait.
Niet te Kraken. De stichting die de historie van Go Ahead beheert en dus ook veel weet van de klok.
Dat was een geschenk eigenlijk van de bevolking van Deventer vanwege het toen derde landskampioenschap. 1930 dus. En er vond toen een huldiging plaats, een groot feest. Dat was een soort defilé, een optocht, hè, waar alle sportclubs en muziekverenigingen, zeg maar half Deventer, liep daarheen mee. En dat was dan vanuit de binnenstad, ging dat een beetje naar het veld. En er waren dan demonstraties van turnverenigingen, noem maar op. En een van de onderdelen van dat feest was dus dat die klok werd geschonken.
Hoe kwam zoiets bij jullie dan eigenlijk op de radar dat die klok daar wel eens geschonken destijds, maar daar ook natuurlijk is weggehaald?
Nou ja, ik heb toen, er is een jubileumboek van Coët, 75 jaar Coët. En daar staat een regeltje in van dat het ook opvallend is dat die stadionklok in één keer verdwenen is. En daar wordt dan een beltman, destijds manager, geciteerd van die zei van die klok die gooien we om en die ligt onder het taluut van de nieuwe tribune. Dat regeltje staat daar te loops ergens in een stuk tekst. En eigenlijk is dat wel opvallend, dat een manager gewoon zo'n aandenken, zo'n monumentaal stuk, gewoon omgooit en een tribune bovenop zet en niemand die daar... ja, iets van vindt of een probleem vindt.
Hoe kan dat? Hoe kon zoiets gebeuren? Hoe kon zo'n trofee ineens grof vuil worden? We gaan terug naar die tijd dat het zo goed ging met Go Ahead dat uitbreiding nodig was. Dick Snijder, toen de man van de verdediging, weet nog hoe dat gebracht werd.
Ja jongens, er moet toch wat, er moet een nieuwe staantribune komen. Onbedekt. En die is toen gebouwd, dat kun je uit de stukken terughalen met lokale ondernemers. Een van de lokale bedrijven was de firma Akkerstaf.
Dat is begin jaren 60. Als jongens uit de buurt werkte Dick en Wietse zelf ook mee.
Ja, wij liepen er elke dag. Ik ben daar geboren en getogen, opgegroeid aan de Vetkampstraat. Dus die wordt ook voor jullie gebouwd, dus je kunt ook wel meehelpen. Dus met name Wietse Veenstra en ik, wij hebben daar spandiensten verleend. Dus met die zware tegelschouwen die op de plek leggen.
Er is verder nog niemand gevonden die eraan gewerkt heeft. Hè? Behalve wij twee. Hè?
Ja, ja.
Jullie hebben nog niemand getroffen.
Nee, nee.
Dus we gaan op zoek naar het bouwbedrijf, de firma Akkerstaf. Het bestaat niet meer, maar zoon Jan Akkerstaf krijgen we te pakken.
Met mijn vader het bouwbedrijf gerund. 25 jaar lang. En ik heb ook meegemaakt het hele Red Eagles gebeuren met tribunes en zo. Dat hebben we dan ook gebouwd daar. Maar die klok, ik wist het van mijn zoon eigenlijk, want die is Coët supporter. Die zegt al, ja, waar hebben ze die klok geladen?
Ja.
Ik zei, misschien ligt die bol onder de grond, jongens. Ja, wie weet. Nou, ik weet er niks van, hoor.
U weet er niks van?
Nee. Okay. Ik zal niet weten wat er eigenlijk mee gebeurd is, nee.
Heeft u bijvoorbeeld nog documenten of herinneringen aan die tijd?
Nee, dat ook niet.
Hoe kan het dat die klok die zo iconisch was en de getuige van een absoluut hoogtepunt uit de prille clubgeschiedenis, dat die zomaar verdween? Dat niemand weet wat ermee gebeurd is. Was er dan alleen oog voor het nieuwe plan? Daar lijkt het op.
Kijk, dat was voor de heel Deventer, was dat een verademing. Dat de mensen konden staan, niet meer op zand, maar op beton.
Ja.
En er konden in één keer veel meer mensen bij.
Hoe was de club in die tijd bezig met het bouwplan? Wie weet hier nog meer van? Even terug naar Dick, toen hij ons hielp aan namen.
Ik denk Gerard Zomer, de oude aanvoerder, ook Deventernaar.
Gerard Zomer, die herinnert zich die klok absoluut.
Destijds was het zo dat het was een hele zangkoor. De wedstrijd begon om 2:30. Maar om 2:30 zat die tribune daar waar de klok stond.
Ja.
Zat al helemaal vol. We hadden een rechtsbuiten, Chris Levering.
Ja.
En dan zongen ze weer Levi, loop weer langs de lijn. En dan een bepaalde melodie erop. Dat kan ik me herinneren en het verzamelpunt onder de klok.
Maar wat er met de klok gebeurd is?
Wat ze zeggen is dat hij gewoon daaronder gevlogen is, onder die tunnel, dat hij daaronder nog is.
Ja.
Dat zeggen ze wel, dat weet ik niet. Ik weet dat hij er stond.
Ja.
Maar het voetbalveld was voor mij belangrijker.
Ja.
Ik deed technische zaken, dus ik was met het elftal bezig en niet met wat er omheen gebeurde. De klok is eigenlijk nooit meer overgesproken.
In die jaren dat het alleen maar beter kon bij de club was Wim Beltman de baas. Wim leeft niet meer. We gaan op zoek naar familieleden. We bellen een broer, Gerard Beltman.
Ja, ik denk dan hoe je mijn man hebt. Ik moet hem eerst opzoeken. Ik zie hem helemaal niet.
Oké.
Ogenblikje nog.
Ja, geen probleem hoor.
Bij de familie Beltman zou de sleutel kunnen liggen.
Het was een autoriteit vroeger in Deventer, hè? Want hij zei dat moest gebeuren. Maar ook oudere mensen, hè? Beltman's wil is wet.
We hebben bijna beet.
Ik sta me naakt hier, want ik kom net onder de douche vandaan. Als je over een kwartiertje nog even belt.
Ja, dat is goed. Ja, nou, zeker. Okay.
Zijn broer, Wim Beltman, was de baas bij Go Ahead. En het hele mysterie van de verdwenen kampioensklok leunt op de herinnering van onder andere Wietse Veenstra, die zegt...
En toen zei Veldman, de toenmalige manager, van wat moeten we met die troep? Gooi maar onder het stadion. Dus, en daar is hij neergedonderd. Ja, en kwamen allemaal wagens met zand, want die tribune moest naar boven. Dat heeft hij gezegd. Ja. Dat weet ik zeker. Ja.
Maar is dat ook zo gebeurd? Het verhaal wordt sterker, maar er is nog niemand die hardop kan zeggen dat de klok onder de grond ligt en waar exact dan. Wat weet Gerard Beltman? Weet hij preciezer hoe zijn broer te werk ging bij die verbouwing? Ook Gerard weet vooral nog dat het succesjaren waren.
Na de Tweede Wereldoorlog, Go Ahead was een grote club. We waren vier keer landskampioen. En toen we daar begonnen, toen had Go Ahead, weet ik veel, 500 toeschouwers. En drie jaar later hadden we er 25.000 als Ajax op bezoek kwam.
Zo, ja, dat is een verschil.
En toen moest dus die tribune komen, omdat er zoveel toeschouwers waren. Er was uitverkocht die thuiswedstrijden.
Het lijkt er meer en meer op dat de euforische stemming rondom de successen de blik op het verleden vertroebelde en het vooral draaide om het uitbreiden van de successen. Wat schreven de kranten dan in die tijd? We gaan op bezoek bij de stichting Niet te Kraken. Die groep Go Ahead fans op leeftijd die met de wens om ooit tot een museum te komen een hoop foto's en knipsels heeft verzameld.
Ja, hier staan een heleboel. In deze kast ziet er hetzelfde uit. Dit zijn allemaal ordners, ja, plakboeken in ordnervorm, zeg maar. Die vanaf midden jaren 60 tot aan nu voor een belangrijk deel ook uit het Deventer Dagblad afkomstig zijn. Dat zijn jullie... doen.
In de krantenknipsels gaat het alleen daarover, over de groei. Het ging goed en het kon nog beter.
En op het moment dat de klok is afgebroken, daar is dus verrassend weinig aandacht aan besteed. Dat begrijp ik nog steeds niet, ik vind dat heel gek. Het was toch een reusachtig ding en een blikvanger en een geschenk namens de burgerij en noem maar op. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat dat zo geruisloos heeft kunnen verdwijnen, zonder dat ook bijvoorbeeld de Stentor... toen bovenop het nieuws zat, dat zaten jullie dus toen niet.
Ai, is dat nieuws toen door onze redactie gemist? Of was er gewoon geen weerstand tegen het verdwijnen van die kampioensklok? Heeft de broer van de baas enig idee?
En ik denk dat op die plaats waar die staantribune gekomen is, dat daar die klok gestaan heeft.
Ja, ja.
Dus dat was begin 60e jaren.
Ja.
Dus die is opgeruimd, die klok. Maar waar die gebleven is, dat weet ik niet. Ik heb geen idee.
Nee.
Kijk, in bepaalde momenten ben je bezig met iets op te bouwen en wat dan opgeruimd wordt, daar schenk je niet veel aandacht aan.
Wat er opgeruimd wordt, daar schenk je niet veel aandacht aan. Behalve wellicht als je terreinknecht bent. Maar de terreinknecht van toen leeft niet meer. Zijn opvolger is Harry Muilerman.
Spreek je mee?
Daar spreek ik mee. Kijk, dat is heel fijn. Ja.
Muilerman begon in 1969 met die taak.
Van de oud-collega's die ik toen daar sprak... Die andere over dat die klok onder de ijzertribune moet zijn begraven. Dus opgegraven of neergelegd. Dus onder de tribune.
Ja, precies. Dus uw voorgangers die hebben u medegedeeld. Nou, die klok die ligt onder de ijzertribune.
Ja.
En is het destijds ook verteld waarom die klok daar dan onder zou zijn gekomen?
Nee, dat is gewoon met... wat ik een beetje toe begreep, maar toen moest die tribune in een no-time gebouwd worden. En toen zei hij, maar tegenwoordig dan selecteert alles veel beter uit. Maar vroeger dan werd alles op één hoop geschoven en daardoor is hij onder de tribune terechtgekomen. Dus,
dus het verhaal wat...
ik een beetje wel begrepen heb.
Ja, precies. Dus het verhaal wat de ronde gaat van zo'n groot object, daar kunnen we beter maar kan beter maar als fundering dienen, bijvoorbeeld voor de nieuwe tribune. Dus we schuiven hem er maar onder.
Ja. Ja, op die manier is dat gebeurd. Maar dan moesten we, omdat ik weet hoe het in Celtic, dat is in 65, de wedstrijd. En er was volle bak en dan moest in een hele korte periode die tribune gebouwd worden. Dus,
Er was dus ook haast bij de verbouwing, horen we nu, vanwege die belangrijke wedstrijd tegen Celtic. Alweer dus de blik vooruit en het verleden was even niet meer belangrijk. Dan durven we nu wel wat praktische acties te ondernemen. Want kunnen we met wat technische middelen nu misschien al iets ontdekken in het stadion? We bellen met Grondradar BV. Dat zit vrijwel om de hoek in Zutphen. Ronald Eijbrink.
Ja, wij zijn in bezit van de Grondradar. Daar kunnen wij
met gunstige omstandigheden kunnen we daarmee tot 2,5 meter diep kunnen we daarin kijken. Maar bewapening in een betonvloer, dat werkt verstorend. Hè? Wij sturen een radiosignaal de grond in en met een antenne en met een andere antenne vangen we dat terugkaatsende radiosignaal weer op. En daarmee kunnen wij dan afstand en tijd en noem maar op berekenen. En dan kunnen wij kijken op welke diepte iets onder de grond ligt. Maar ja, wapening, dat is een hele vervelende. En de klok is van metaal ook.
Ja, daarover horen we verschillende verhalen. De een zei beton, de ander zei graniet of marmer. Wie het echt weet, is een kleinzoon van de maker van de klok. Die klokkenmaker was een Italiaan. Hij woonde toen enkele jaren in Deventer. En zijn kleinzoon, Leo Di Valentin, woont hier nog steeds.
Hoe heet uw opa?
Angelo Di Valentin. Angelo.
Oké. En in die tijd dat hij dus in Deventer woonde, heeft hij dus ook meegebouwd aan die stadionklok?
Hij heeft hem alleen gebouwd.
Alleen?
Hij was de man die het gedaan heeft.
Juist het feit dat die klok een staande klok van graniet moest worden, maakte dat ze uitkwamen bij Di Valentin.
Op een gegeven moment durfde niemand het eigenlijk aan. Want die klok die moest staand gebouwd worden. Die staand gebouwd.
Ja.
En dat is, als je een beetje in die granietbusiness zit, dan weet je dat het een vloer is makkelijk, want er valt alles naar beneden. Maar staande werk is best wel moeilijk.
Zeker de hoogte in dit geval.
Ja, zeker. En mijn grootvader, die stond rond bekend. Hij was een grote sloddervorst, maar hij was een geniaal met mallen. Hij kon van alles kon hij mal maken, zeg maar. Ook voor plafondpatronen en dergelijke. En mozaïek in graniet.
Ja.
Dat was een soort gave. En toen heeft hij gezegd, weet je wat, niemand het doet, doe ik het wel.
Zijn grootvader woonde alweer in Italië toen hier die klok omver werd gegooid. Daar heeft ook Leo als kleinzoon nooit van gehoord hoe dat is gegaan. Maar we zijn iets wijzer. Die hele klokzuil was of is van graniet. Terug naar Ronald Eibrink van Grondradar BV.
Ja, met een grondradar zou je dat wel in de bodem moeten kunnen vinden, hè, moeten kunnen zien. Want als je verder gewoon in zand of in grond ligt, ja, dan heeft zo'n granieten sokkel heeft een andere dichtheid dan de grond. En door die andere dichtheid krijgen wij een ander reflectiesignaal. En daarmee kunnen we dus iets detecteren.
Okay.
Dus in dat opzicht zou het moeten kunnen. Het is net weer even van die betonvloer erboven. Is die van wapening voorzien of niet?
Wat denk je? Enig idee? Of dat het is in de jaren 60 aangebracht, die vloer die er bovenop is gelegd?
Als dat de vloer is waar ook de tribune op gebouwd is, dan kan ik me toch wel voorstellen dat er wapening in zit. Dat heb ik in de jaren 60 al wel gebruikt. Ja, wat ik u kan aanbieden is dat als wij één of twee dagen van tevoren bellen van dan hebben wij een half dag geen werkzaamheden. Dat wij dan naar het Go Ahead Stadion komen om dan toch even een poging te wagen.
Dat aanbod nemen we graag aan. Als ze tijd over hebben, dan laten ze het ons last minute weten. Hoe staan we er nu voor? We weten inmiddels meer over waarom zo'n iconisch geschenk zomaar aan de kant werd geschoven.
Van wat moeten we met die troep? Gooi maar onder het stadion.
Dit is wat velen hebben gehoord. En dit is wat velen geloven. Maar we hebben niemand gevonden die het zelf heeft zien gebeuren.
Mijn geheugen gaat best ver. Maar als ik onder Ede moest zweren dat ik het zelf gezien heb, dat zou ik dat niet durven.
De zandbult waar duizenden fans stonden maakte plaats voor een echte tribune. De klok die verdween was meters hoog. Voer je zoiets zomaar af als grof vuil? Of was zelfs afvoeren te veel moeite en is hij omgeduwd en ligt die klok daar waar nu de IJsseltribune staat? Het toenmalig bouwbedrijf weet het niet.
Okay. Ik zou niet weten wat er eigenlijk mee gebeurd is.
De broer van de toenmalig directeur weet het niet.
Ik heb geen idee.
En dan blijft er dit verhaal over. Dat wordt verteld en verteld.
wat ze zeggen is dat hij gewoon daaronder geschoven is, onder die tunnel, dat hij daaronder nog is.
Ja.
Dat zeggen ze maar, dat weet ik niet.
We zijn op zoek naar de kampioensklok van Go Ahead. Kunnen we hem vinden? Misschien nu al met radar? Of anders later, aangezien de tribune waar alles om draait binnenkort weer wordt verbouwd. In de volgende aflevering van deze podcastserie analyseren we aan de hand van foto's en herinneringen waar de klok zou moeten liggen als hij inderdaad bij de verbouwing in de jaren 60 niet is afgevoerd.
En vanaf dat looppad de eerste 4 treden en dan een meter of 6, daar moet die klok liggen. Dan gaan we hem zoeken.
En dat doen we dan ook.
Hier zou ik zoeken.
Jij denkt dat hij gewoon hier letterlijk nu onder jouw voeten zou kunnen liggen?
Zou kunnen, ja. Ja.
Betontegels zijn sowieso geen probleem. Waarschijnlijk lopen hier ook nog elektriciteitskabels in de ondergrond. Maar ook die gaan we zien. Dus,
En we stellen aan de club de vraag of zij bereid zijn te gaan zoeken bij die eerstvolgende verbouwing. Hoe dicht komen we bij die klok die herinnert aan de grootste titel die Go Ahead ooit heeft behaald?
Zoek en gij zult vinden.
Je luistert naar Het Mysterie van de Kampioensklok, een podcast van De Stentor. Gemaakt door Castor van Dille, Fleur Rijngoud, Jeroen Achterreekte en ik, Nieke Hoijtink. Eindredactie, Karin Smolders.